Dank u, broeder Neville. De Heere zegen u, broeder. Goedenavond, vrienden. Ik ben net thuisgekomen een poosje geleden en ik dacht dat ik zou kunnen gaan en u wel een vrolijke kerst toewensen. Dus ik wist niet dat ik dit grote voorrecht zou hebben tot u te spreken over het woord des Heeren. En ik vroeg broeder Neville mij en ik had verscheidene kleine kerstteksten die ik heb gebruikt. Ene van de Phoenix en ginds in Tucson en op verschillende plaatsen daar in de buurt. Een passende kerstboodschap. En ik dacht dat ik vanavond zou spreken over iets dat de Heeren onlangs in mijn gedachten bracht toen ik ginds in Colorado was. En ik dacht aan iets tijdens de kersttijd. En ik heb hier ongeveer 5 of 6 notities opgeschreven, schriftplaatsen en zo. En ik denk dat moeten Neville en alle predikers dat doen. Het lijkt alsof er iets tot u komt en u noteert het. En u wacht even en u schrijft het op. En ik noteer het in een notitieboekje, gewoon in een notitieboekje. En wanneer ik dat dan een keer opgeroepen word, dan kijk ik hierin terug en zeg, wat was het nu toch dat ik te pakken had? Dat is de wijze. Wanneer wij echt snel geroepen worden, weet u, vroeger toen ik jonger was, mijn geest was vol en ik kon dit nu gewoon direct bedenken. Ik hoefde niet te wachten. Ik dacht, 10 dagen geleden was ik in een zekere bepaalde plaats. Dat is de tekst, hier is het en daar gaat hij. Weet u, sinds ik enkele mijlpalen gepasseerd ben, broeder Higginbotham, en enkele rivieren ben overgestoken, komt het niet meer zo langer op die wijze, wanneer we een beetje verder op de weg komen. Maar het is zoals broeder Neville een poosje geleden zei, we komen dichter bij huis. Het is goed om weer thuis te zijn. Ik kwam terug, wel, het was vreselijk sneeuwachtig en ik hoorde van de ongelukken en dingen, zoveel op de weg en mensen die omkwamen. Dan te bedenken hoeveel honderden nu hun leven zullen verliezen tussen nu, vanavond en nieuwjaar. Hoeveel Amerikanen sterven zullen. En weet u, sommigen van ons hier zouden het zelfs kunnen zijn vanavond. Het hangt er gewoon vanaf. Van onze toestand voor God. Het is een trieste natie, zie uit deze broeder. Droefheid overal. En onze vlag hangt nu al 30 dagen half stok. Allemaal vanwege de zonde. En de mensen die Gods manier van dingen niet willen aanvaarden. Zelfs als wij het met een persoon niet eens kunnen zijn, als wij het evenwel niet op een broederlijke wijze kunnen doen, dan ziet u als Christus in het hart is, dat doet er niet toe hoezeer u het met een man oneens bent. U hebt nog steeds liefde en respect. Ik ben het vele malen met menigeen oneens, maar nog steeds heb ik nog nooit iemand gezien met wie ik het oneens was, waar ik ooit anders over gedacht heb dan mijn arm om me heen te slaan en hem mijn broeder te noemen, om hem zo goed mogelijk te helpen. Ik ben het niet met hem eens, omdat ik misschien denk dat wat het betreft het oneens zijn, dat hij, wat hij gelooft, dat ik niet precies zoals hij zou kunnen geloven. Maar nu zou ik kunnen proberen mijn visie aan hem toe te lichten, zoals hij de zijne aan mij toelicht, en ze samenvatten en uitzuiveren en zien wat we hebben gekregen, zonder oneenigheid zoals dat. Gewoon zover als het komt, we zouden nooit boos moeten worden of willen kwetsen of vernietigen of zoiets. We zouden altijd moeten proberen op te bouwen. We hebben hier een koude golf gekregen, nietwaar? Toen ik Tucson verliet en was het 72. En toen de zon onderging en het donker werd, wel toen ik hier terugkwam, toen rilde ik gewoon over heel mijn lichaam. Toen was het 39. En heel die besneeuwde weg en onder nul en ijs en alles. En ik moest er weer helemaal aan wennen. Het is eigenaardig hoe men zo geclimatiseerd kunt raken op zo'n korte afstand. Sinds ik u verliet, had ik nauwelijks een kans om op verhaal te komen. Ik kreeg iets als een voorhoofdsholteontsteking door het weer hier. En daar ik ouder word, en ik werd hier geboren, groeide hierop. Maar zie, wanneer je jong bent, heb je iets gekregen waarmee je het af kunt schudden. Maar wanneer je ouder wordt, dan begin je te ontdekken dat er iets ontbreekt. Vroeger kon je het, als het ware, vergeten. Er is er iets dat je niet meer zo kan afschudden, zoals toen je een kind was. En ik ontdekte dus op die manier dat een warm klimaat voor een oude man wel een klein beetje helpt. Ik herinner mij als jongen dat ik van de Utica Pike afkwam. 7, 8, 10, 12, 14 jaar oud. Geen schoenen aan, tennisschoenen. En 8 of 10 graden onder nul en tennisschoenen, waarbij de tenen eruit staken. En dat is niet op straat wandelen zoals hier, maar door de sneeuw baggeren. Er waren geen auto's die reden en er mocht misschien hier en daar een wagenspoor zijn. Maar ik kwam morgen die snelweg af. Klein oude jas aan, geen hemd en het was zo vastgespeld. Niet meer dan wat ik nu precies aan heb. Kletsnat het op mijn knieën, ging ik gewoon door en ik besteedde er geen enkele aandacht aan. Zie, en ik had nauwelijks een verkoudheid, maar dat was ongeveer 45 jaar geleden. Er is dus een hele hoop verzwakking. Heel wat mijlen zijn genomen en op de kilometerteller opgeteld, weet u. Wij incasseren het niet meer zoals we gewend waren. Ik zou voor de cap zijn hoofd opheffen. U bent te jong om die gedachten nu te denken. En wacht maar tot u komt waar broeder Neville en ik zijn, dan zult u over heel wat dingen anders denken. Het maakt je wat zwakker. Wel, we hebben geweldige tijden in de Heer gehad. De Heer heeft ons enorm gezegend. En ik ben zo dankbaar. En ik kom, denk ik, volgende zondag terug, zo de Heer wil. Indien moeder Neville er niet om geeft, dan wil ik... Ik heb een dienst in ieder geval zondagmorgen en misschien zondagavond. Misschien een genezingsdienst voor zondagavond. Zondagmorgen heb ik een belangrijke boodschap en die de Heer mij toestaat het door te geven. Ik heb mijn tekst nog niet doordacht, niet meer dan gewoon mijn tekst. Geen samenhang ervan. Omdat, wel, zonder enige openbaring van de Heer, weet u, maar gewoon in mijzelf. Ik wil zondag iets uitdrukken dat, naar ik hoop, een beetje zal helpen langs deze weg. Deze wegen. En ik moet nu het veld opgaan. Ik word gewoon elke dag bijna overal in beslag genomen. Ik denk dat Billy me vertelde dat ik 2 of 3 dagen had waarin ik in april naar huis kan komen nadat ik hier vertrek. En terug ga naar Tucson. En dat leg ik dan zo ongeveer vast. En dan verder tot aanstaande november, oktober, wanneer ik weer van overzee in deze richting terugkom. Nu nog 3 dagen voor Kerstmis. Toch een dag, nietwaar? Dat zouden er 2 zijn. Maandag, dinsdag is de vooravond van Kerstmis. Dinsdag is de vooravond van Kerst. Is het niet afschuwelijk om te zien dat deze grote vakantiedag die wij naderen, benaderd wordt zoals het benaderd wordt? Het is zo'n jammerlijk iets, zo'n doldriestigheid te bedenken dat dit konijnen en een mythe kerstman genoemd en van alles, Sinterklaas, en van alles, de werkelijke waarde van wat Kerstmis is, is weggenomen. En wij weten niet, en ik geloof stellig niet, ik was net op weg hier naartoe, mijn vrouw is daar ginds, en op weg hier naartoe luisterde ik naar een sterrenkundige, dat zij op het idee kwamen wat een astronoom mij vele, vele jaren vertelde, toen ik pas een jachtopziener was hier in Indiana. Toen men mij vertelde dat hoe die sterren samenkwamen, precies zoals die eerste astronoom zei, en dat dit gevormd werd, waarvan men zei dat het natuurlijk iets zou zijn, dat elke, ik geloof dat hij vanavond zei, elke 800 jaar of zoiets dergelijks gebeurt. En het vormt zichzelf weer opnieuw met Saturnus en Jupiter, ik ben het vergeten, Mars, nee, dat is verkeerd. Het is over de sterren, hoe zij zich voortbewegen, wanneer zij hun banen kruisen, in lijn met de aarde. En deze astronomen proberen vanavond te vertellen dat het werkelijk iets natuurlijks was. Ik aanvaard dit niet. Ik geloof dat het een bovennatuurlijk iets was dat God deed. Bij God zijn de dingen bovennatuurlijk. Hij is bovennatuurlijk. En ik keek terug en weet dat dit nu terugslaat op april. Zo de Heer mij toestaat zo lang te leven. Dan zal ik 55 jaar oud worden, zie. En ik weet, terugkijkend op mijn leven, dan vraag ik me af waar het gebeurde. Vanaf die eerste kleine kerstviering toen wij onze sokken ophingen en mama, wel, we zouden waarschijnlijk een sinaasappel krijgen en 2 of 3 kleine stukjes gestreept suikergoed. En dat was een groot kerstfeest voor ons. Maar weet u, kinderen kijken uit naar die geschenken. Wij ontdekken dat die kerst hoofdzakelijk voor de kinderen is die er heden ten dagen naar uitkijken. Het is op de kinderen gericht, maar het zou eigenlijk voor de volwassenen moeten zijn. Er zouden kinderen geleerd moeten worden wat echte kerstmis is. En ik geloof absoluut niet dat Christus geboren zou kunnen zijn op de 25e dag van december in Judea, omdat het kouder is dan het hier nu is. Oh, zouden die herders hun kudde 's nachts hebben kunnen hoeden en dan die inschrijving en alles en Maria die van zover moest komen en van ginds vandaan naar Bethlehem in Judea of naar Jeruzalem liever voor de belastingen. Ik zou dat nou wel eens kunnen geloven. Ze kwam, geloof ik, van Nazareth en... En dus, hoe zou dat kunnen worden gedaan? Het kon niet. Want ik geloof dat Christus in het voorjaar werd geboren, omdat hij in elk opzicht een lam was. Zie? En merk op dat hij geboren werd in een schuur en niet in een huis. En toen zij hem naar het kruis brachten, die anderen, was het voor zover wij weten dat hij er nooit over sprak, dat hij hen leidde, maar dat zij hem leidden. Wist u dat een lam of een schaap naar de slachting moet worden geleid? Het zal niet naar de slachting gaan, je moet het er naartoe leiden. En gewoonlijk is het een geit die de schapen leidt. In de slachthuizen hebben zij een geit. En de geitenbok zal dit gangpad oplopen tot hij de schapen toekrijgt die toeloopweg op te gaan om gedood te worden. En dan zal de geit eruit springen. Maar wanneer het men er eens toekomt om die geitenbok te doden, dan gaat hij goed tekeer. Dan moet hij erin gaan. En u kunt het hem niet kwalijk nemen. Maar het is een feit dat een schaap geleid moet worden. En hij werd aan de slachting geleid. Men leidde hem. Hij was lam. En ik hoop dat op die manier dat het alles de natuur is en lammeren worden geboren in maart, april, omstreeks die tijd en niet later dan mei. En ik hoop niet dat het iets voor maart en iets na mei was, maar ergens daartussenin. Toen de kerk, het christendom, met het romanisme trouwde, werd op het concilie van Nicea, toen zij accepteerde, die Romeinse natie aanvaarde het christendom en maakte wat men de universele religie noemde, wat het christendom was. En ze maakten de universele godsdienst en ze aanbaden afgoden en ze hadden een zonnegod. En precies nu, van de 21ste tot de 25ste, staat de zon bijna in haarzelfde spoor wanneer zij gaat door, wat is de benaming daarvoor? Ik dacht dat ik het wist, maar ik kan er niet op komen. Wanneer de zon, zij wint zoveel tijd en verliest zoveel tijd, tot de 21ste en de 25ste december. Oh, ik ben vergeten hoe men het noemt. Wat? Nee, de zonsverduistering is als ze voorbij gaat, de zon en de maan samen voorbij gaan. Het is iets daarbinnen. Oh, ik kan het bijna zeggen, maar het gaat nu niet. Het is echter die stilstand van de zon, welke door de Romeinen, dat is door dat circus bezig was, wat de geboortedag van de zonnegod genoemd werd. Zij vieren het van de 21ste tot de 25ste december. Dus toen dit werd herleid en in Rome het christendom was aanvaard op de Rooms wijze, toen zei men, wij zullen er diezelfde viering van maken en het de geboortedag van de zoon van God noemen. Ziet u? De zonnegod, Jupiters geboortedag. En dan de geboortedag van de zoon van God, de 25ste december. En dat, maar wat voor verschil maakt het, zie? Want wanneer wij vandaag, zelfs als ze het in juli of augustus deden, of wanneer het ook mogen zijn, het is nog steeds de heiligheid van het gedenken dat God ons de hoop gaf die wij in ons hebben. En u zegt u, wel, de rest ervan is allemaal Sinterklaas en zo, zoals ze doen. Wel, we kunnen het even goed doen. Beslist niet. Nee, dit is geen heidense viering voor ons. Dit is een heilig uur. Indien er geen kerst was geweest, zou er geen opstanding geweest zijn. Als er geen kerst was geweest, zou er geen liefde geweest zijn. Zou er geen vrede geweest zijn. Zou er voor de gelovigen geen hiernamaals zijn. Als er geen kerst was geweest. En u zegt u, als de rest van de wereld gewoon, wel, zie je, de gevorkte bliksem aan de zwart bewolkte hemel toont aan dat er licht kan zijn in tijd van duisternis. Deze lichten vanavond bewijzen dat er licht kan zijn in tijd van duisternis. En wanneer schijnt licht op zijn best? In duisternis. U draait deze lichten overdag aan. Als de zon binnen schijnt, dan zult u ze nauwelijks opmerken dat ze aan zijn. Maar gewoon een klein zwak lichtje zal echter helder schijnen in een tijd van duisternis. En de duisternis is juist nu. Wanneer elke christen een getuige zou moeten geven van de hoop die in hem is van Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Niet een kerstman die daar ginds geboren werd, weet u, en een of andere boom vatte op een nachtpalm en ging door een bos, een of andere verdichtsel zonder enige basis. Maar wij geloven stellig in het beloofde woord van God, van een komende Messias. En hij werd geboren op kerstdag 20, aardig dicht bij de 2000 jaar geleden, naar wij geloven. Dus vanavond gaan wij er een beetje op een andere manier over spreken. Ik denk dat uw voorganger eens gesproken heeft en waarschijnlijk woensdagavond opnieuw spreekt. Omdat ik weet dat hij een tekst of zoiets teruglegde om mij dit podium vanavond te geven. En ik wil dat hij het brengt. Ik wil naar hem luisteren. Maar laten we voor dit nu doen gewoon onze hoofden opnieuw buigen voor een moment van gebed. Hemelse Vader, dit grootste heilige ogenblik. Wanneer wij aan verschillende dingen in de schrift hier denken, die waar wij ook teruggaan in het Oude Testament, spreken over die dag wanneer God zijn zoon zal zenden. Hoe aan die profeten daginds, hun tijd was toebedeeld voor de profetie van het woord van God om tot hen te komen. En zij profeteerden in hun dagen en voorzegden de dingen die zouden gebeuren. En we zien dat het allemaal samenkwam in Bethlehem die nacht, toen God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Wij danken u daarvoor. En u, Heer, zoals wij hier rustig bijeen zijn om over uw woord te spreken, en het is zo heilig, Heer, dit is de reden dat wij graag eerst tot u willen spreken. En wij vragen of u ons verstand wilt openen voor uw woord. In Jezus' naam vragen wij het. Amen. Nu, ik wil hier enige schriftplaatsen lezen, gewoon een echt kerstverhaal, wegens de schriftplaats gevonden in Matthäus het tweede hoofdstuk, en terwijl u dat opslaat, en Johannes 3 vers 16. En onlangs de avond daar in Phoenix, als u bandenmensen hier naar de banden luistert, dan zou ik willen dat u naar deze luistert. Waarom Jezus naar Bethlehem moest komen? Waarom moest hij het doen? En de symbolen hier van David die daar ligt en wacht op de berg en naar beneden kijkt en ziet dat het Filistijnse leger in garnizoen lag. En ik vergelijk dat precies met vandaag en ontdek dat Bethlehem, wat het betekent in Christus, is ons Bethlehem. En ik zou kunnen bewijzen dat elke persoon die uit God geboren is, in Bethlehem geboren is, omdat Christus Bethlehem is. En dat is wat hij was, het brood des levens. En Beth, B-E-T-H, betekent huis. El is God. En Elhem is Elhem, wat brood betekent. Huis van Gods brood. En Jezus Christus was het huis van Gods brood. Brood van eeuwig leven. En elke persoon die in Christus geboren is, u bent geboren in Bethlehem, Gods huis van brood. En hoe liggen de raden van deze kerken vandaag? Niet in garnizoen, zoals de Filistijnen, om de mensen ervan weg te houden. En hoe die dappere mannen, die wisten dat David gezalfd was en op een dag koning zou worden, zeer impopulair toen, omdat hij een vluchteling was onder zijn volk. Maar op een dag kwam zijn roeping. Er waren dappere mannen bij hem. En bedenk dat deze mannen heidenen waren. Nagenoeg ieder van hen was een heiden. Een zeer mooi beeld van vandaag. En één man was zo dapper dat hij 800 man doodde met zijn speer. Hij alleen op één dag. En ander stond in een linzenveld. En een leger kwam op, een afdeling. En ze vluchtten allemaal. En hij stond daar en doodde die mannen tot zijn arm vermoeid was. En toen een ander, toen hij in een put sprong en een leeuw doodde op een sneeuwachtige dag met zijn blote hand. En een Egyptenaar rende achter hem aan met een lange speer als een weversboom. En hij nam een stok en sloeg deze speer uit zijn hand, nam de speer en doodde de Egyptenaar zelf. En een ander doodde 300 hoofdlieden. En het waren grote mannen. David riep uit, als ik toch nog eens uit die bron kon drinken, ziet u, waar hij gewoon was zijn schapen te drinken, toen hij 's morgens naar buiten ging uit de kraal waar ze water wilde drinken. En deze mannen trokken een zware, vochten zich een weg van 15 mijl door de mensen heen en brachten dit water terug. En David zei, het zijn verre dat ik dat drinken. En hij gooide het uit op de grond als een plengoffer voor de Heer. Wat een prachtig type van hetzelfde ding in Johannes 3 vers 16 vanavond. God heeft de wereld al zo lief gehad dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. En wat deed Christus? Het leven dat hij eeuwig moest leven, goot hij uit op de grond, uit zijn aderen, zijn natuurlijk leven op de grond als een zondoffer voor ons. En hoe de heidenen vandaag, mannen van eer, mannen, grote mannen, het zwaard nemen en daar staan en zich een weg er doorheen hakken om een frisse slok water te halen voor Christus, onze David, welke vandaag zeer impopulair is. Maar onze David, waarvan wij weten dat hij in kracht zal komen, zal elke natie zo onder zijn voeten vertreden en over hen heersen met een ijzeren staf. En echte dappere mannen die staan met het woord van God en hakken onbevreesd van links naar rechts, want wij weten dat hij in kracht zal komen. Amen. Laten we nu lezen. Na Johannes 3 vers 16 laten wij lezen over het bezoek van de wijze in Matthäus het tweede hoofdstuk. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is, want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachten van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet. En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navragen naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zei, gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind en zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisden weg en zie, de ster die zij gezien hadden in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden hem. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan. Goud, wierook en mirre. En van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. Zeer eigenaardig hier, hoe dat God op een mindere wijze, God spreekt echt door dromen tot de mens, ik geloof dat. Maar waarom God in dit geval een indirecte wijze gebruikte, en nu een droom is als hij juist uitgelegd wordt, hetzelfde als een visioen. Als het een droom is en uitgelegd wordt, God gebruikte het reeds ver terug in het Oude Testament en door de eeuwen heen en beloofde het in de laatste dagen opnieuw te gebruiken. Nu mensen kunnen te veel eten enzovoort en nachtmerries krijgen. En dat zijn geen geestelijke dromen, dat heeft geen weerklank wanneer u het leest. En wij weten hier in de tabernakel dat God mensen dromen geeft en ze uitgelegd worden en dat ze uitkomen en echt zijn. Maar het is een indirecte wijze van handelen, zie. Nu, de reden dat het toen gedaan werd, was omdat er in die tijd geen profeet in het land was om die droom uit te leggen. Zie, er was geen profeet om de dromen uit te leggen zoals Jozef en Daniel en die profeten van ouds. Men had gedurende 400 jaar geen profeet gehad. En God gebruikte een droom voor het welzijn van zijn eigen kind. Hij vertelde het Jozef. Daar hij rechtschapen was en haar niet een opspraak wilde brengen, daar was hij van zins in stilte van haar te scheiden. Zonder twijfel heeft zij hem van het bezoek van Gabriel enzovoort verteld en wat hij gezegd had. Maar toen hij haar moeder zou worden, was het te ongewoon. Weet u, het was gewoon iets heel anders. En weet u, dat is wat er vandaag aan de hand is. God doet ongewone dingen. En het is zo ongewoon dat zelfs rechtschapen mensen het niet kunnen zien. Jozef kon het niet begrijpen. Het was te ongewoon. Hij was een goede man. Er was niets verkeerd met hem. Hij was een goed man, een rechtschapen man. Maar het was te ongewoon. Zie, Jozef was waarschijnlijk 40 of 45 jaar oud. Zo is dergelijks naar hem beweerd. Toen hij en Maria verloofd waren. Maar hier vinden wij iets dat nooit eerder gebeurd was. Een vrouw ondertrouwd met deze man en toch bevonden moeder te worden. En het was zo ongewoon dat Jozef van plan was haar weg te zenden. Maar precies op dat kritieke moment stond God, zijn engel, en verscheen aan hem in een droom. En zei, schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Wat een herboren geloof moet Jozef gehad hebben toen hij vandaar opstond. Zie, hij had nooit enige uitlegging nodig. De droom was niet een symbole. Het was gewoon recht op de man af. Schroom niet Maria uw vrouw tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Er was geen profeet om die uitlegging te geven, dus moest het rechtstreeks komen, precies zo regelrecht van God, tot Jozef. En God nam die indirecte weg. Wat leert het ons nu hier, voor wij tot onze tekst komen? Hier is wat het ons leert. Dat God elk vermogen van ons wezen kan gebruiken als het aan hem overgegeven is. Hij kan ons verstand gebruiken, onze dromen, ons onderbewustzijn, ons bewustzijn, onze spraak, onze liederen, onze ogen, ons... Alles wat wij hebben kan door God gebruikt worden, indien het aan God is toegewijd. Ziet u? Wijd alles wat u bent toe aan God. Hij zal elke uiting gebruiken en elk deel van u, hij zal het gebruiken. Ongeacht wat het is, hij zal het gebruiken, indien het is geheiligd tot zijn doel en roeping. Nu, vandaag gaan wij spreken over gaven. En ik wil dit betitelen als, ik schreef en noteerde daar ergens iets toen broeder Neville boven was, Gods gaven vinden altijd hun plaats. Gods gaven worden altijd geweigerd, maar zij vinden werkelijk hun plaats. Nu let op de gaven die deze mannen hem brachten. Vandaag zien wij dat wij geschenken uitwisselen. Iedereen moet een geschenk krijgen en men tracht uit te vissen wat de ander hem zal geven, zodat hij hem iets kan geven dat ermee te vergelijken is. En als het niet zo is, wel, op nieuwjaar, dan voelt hij dat hij het moet aanvullen. En ieder onderzoekt en piekert en ijsbeert, de miljonairs, hoe men dat gaat klaarspelen. Zij geven zoveel aan deze en die, terwijl het al met al verkeerd is. Het is met al... Kerst, hier, er is slechts één gave die u kunt geven, en dat is uzelf. Geef uzelf aan God, omdat hij u reeds zijn gave gegeven heeft. Nu, er is slechts één gave dat u ding dat u aan God terugverschuldigd bent, dat is uzelf aan hem. Nu, en vele malen zijn er namen in de Bijbel. Wij letten daar vandaag niet meer op. Wij, u hebt mij vaak die naam horen verachten van kinderen zo te noemen, of mensen die hun kinderen Ricky noemen. Nu, Ricky is een afschuwelijke naam, zie je. Het is een, u moet hen zo niet noemen. Als u een kind Ricky hebt genoemd, in s hemels naam verander hem in iets anders. Ricky of Elvis of zoiets. Ricky, Ricky betekent een rat, zie je. En dus gaat u, en zoals u een persoon noemt, bestempelt u hem al zo. Een kleine dame had een jongetje ergens die Ricky heette. En zijn naam was James Ricky. En omdat het zo populair was, Ricky, noemde men hem Ricky. Ik zei, verander die naam. En ik zie dat juist hier nu juist enige mensen zitten die een kleinzoontje hebben. En zijn naam, de ene kleine jongen is een lief prettig kereltje. En de ander is Ricky. En dat is wat hij is. Let u maar op hem, zijn aard is gewoon zo. En Amen. Ik zei tegen een van zijn grootouders of iemand, zeg tegen die moeder de naam van die jongen te veranderen. Gewoon die naam veranderen en let op wat er met die kleine gebeurt. Amen. Zie, u mensen wil dat niet geloven. Wij denken dat wij voor zoiets te lang geleefd hebben. Als er niets in een naam zit, waarom was Jacob dan zoals hij was, zolang hij Jacob genoemd werd, wat verdringer, bedrieger betekent. Maar toen hij de hele nacht met God worstelde en de Heere zijn naam veranderde, toen hij ongeveer 60 jaar oud was, hij veranderde zijn naam van Jacob in Israël. Een vorst voor God. En dat is wat hij was. Waarom werd Abraham, moest hij Abraham genoemd worden? Voordat de baby kon worden geboren. Waarom werd Sarai, Sarah genoemd, voor de baby geboren kon worden? Waarom was Paulus, zijn naam was Saulus, maar toen hij Jezus ontmoette, veranderde hij hem van Saulus in Paulus. Simon werd veranderd van Simon in Petrus, wat kleine steen betekent. En al hun namen werden veranderd, omdat uw naam er iets mee te maken heeft. Wanneer u iets zegt, wel, ik wil daar niet op ingaan, dan maakt iets bekend. Ik wil daar niet op ingaan, omdat dit volgende zondagavond aan de orde komt, ziet u, over de vereenzelviging van een woord. Maar wij ontdekken dat die dingen zo waar zijn. Nu, let op God, wat een eigenaardig iets is, dat het, is het vanavond om te zien dat die mannen, wijze, geleerde mannen, grote mannen, afkwamen van het oosten. Dat was Babylon, wat India was. En zij kwamen nooit in één enkele nacht binnen, vertrokken de ene avond en kwamen daar de volgende aan. Nee, ze hadden ongeveer 2 jaar nodig om er te komen. Ze kwamen nooit tot een kleine baby in een kribbe, ze kwamen naar een jong kind. Herodes doodde de kinderen van 2 jaar oud en jonger. Ziet u, als ze wisten dat het een kleine zuigeling was die in een wieg lag, zou hij gewoon alle zuigelingen moeten doden. Maar hij doodde de jonge kinderen omdat hij zeker zou zijn hem te krijgen overal vanaf 2 jaar en jonger. Hij stelde de tijd vast omdat door dit te weten hij er niet te veel wilde doden. En allemaal, zie, omdat zij meer als slaven voor hem waren. Hij wilde zeker van hem te krijgen en hij zei dus het kind zal ongeveer 2 jaar oud zijn, dus dood alles van 2 jaar en van eronder, ziet u. En dat heeft teweeggebracht wat de profeet zei. Een stem is ten Rama gehoord. Geween en veel geklaag. Deze Rachel wenend om haar kinderen omdat zij niet meer zijn. Nu, merkt u op dat deze wijze mannen, grote mannen, ginds in Babylon waren en zijn ster zagen. Ze zeiden, wij hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Zij kwamen uit het oosten waar zij de ster zagen. Die naar het westen ging. Omdat India west, noordwestelijk van Palestina is. En zij kwamen regelrecht naar de Tigris en Stakere vlakten over. Kwamen in Bethlehem waar ze de baby vonden. En bedenk dat Jozef en de zijnen daar nooit vertrokken. Zij gingen regelrecht naar Nazareth en brachten het kind daar groot. Nu, we zien hier dat ze deze mensen, die astronomen waren en de sterren bestudeerden, die zagen deze geheimzinnige hemelse lichten daarginds verschijnen. En ze wisten dat er iets gebeurde. Ze wisten dat dit de Messias was. Dat de heerser van hemelen en aarde geboren zou worden. En zij kwamen, wetend dat goddelijkheid zou worden omgeven, gehuisvest in een menselijk wezen. Want om u hun getuigenis te tonen, u weet dat uw leven zoveel luider spreekt dan uw woorden, dat ongeacht wat u zegt, de mensen weten wat u bent door wat u bent. En let op deze mensen, deze wijzen. Ze brachten hem, let op die gaven die zij hem brachten, die bewezen wat zij dachten dat hij was. Ze brachten hem goud, wierook en mirre. En let nu op wat deze symbolen, waarover ik nu wil spreken, inhouden. Nu, ik heb hier enige schriftplaatsen opgeschreven die wij zo de Heere wil zo dadelijk zullen gaan lezen. Nu, goud, wierook en mirre. Nu, goud in de Bijbel. Hoe passend past het bij Christus, omdat goud spreekt van de Godheid. Goud is Godheid, we zullen er in een ogenblik toe komen. Wierook spreekt van dienst. En mirre is dood. Godheid in dienst om te sterven. En dat is wat hij was. De dingen die zij brachten, identificeerden wat zij dachten dat hij was. En ik zeg dat tegen ons vandaag, de dingen die wij hem brengen, identificeren wat onze gedachten over hem zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Als u het gelooft met heel uw hart, elk woord ervan, zult u het bewijzen door het alles te geven wat u hebt. Zie, maar als u gelooft dat het een goede plaats is om met betere mensen om te gaan, rond de gemeente en dergelijke dingen, dat is gewoon ongeveer wat u geeft. Slechts enkele uren van gemeenschap, met iemand van de samenkomst of zoiets. Maar als u het echt gelooft, met heel uw hart, dan geeft u het alles wat in u is. En het identificeert u dat u werkelijk de boodschap gelooft, dat u gelooft dat het de waarheid is. Nu, veel mensen zeggen, ik kan tot zover geloven, ik kan zo geloven. De discipelen, ik geloof dat ik de laatste keer hierover sprak. Gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Was het dat niet, sprak ik daar niet over, ziet u? En enkel elke persoon, wat zijn categorie betreft, ziet u, het zal door een plaats komen waar zij er zoveel van kunnen nemen en de rest niet kunnen nemen. Nu, hoe passend waren deze gaven voor de reis van Christus op aarde? Een baby hier op aarde geboren en deze gaven die de wijze mannen hem brachten, pasten gewoon precies bij zijn opdracht van God en zijn reis op aarde. Nu, het eerste, God. Dit was God. Jezus was God in de vorm van een mens. Dit is hard voor de mensen om dat te slikken. Zelfs vandaag dat hij God was. En dat is wat hij was. Hij was niets minder dan God. Hij was God gemanifesteerd in vlees. Hij was de schepper in zijn eigen schepping. Nu, dat hij was de schepper in zijn schepping, door de schepping, voor zijn schepping. Alles gaat gewoon terug. Hij was de schepper in zijn schepping, door de schepping, voor zijn schepping. Alles gaat gewoon terug in God, de hele zaak. De volheid van God. Hij was de schepper zodanig dat hij God was. En hij was een wezen op aarde, een wezen van tijd. Dat betekent dat hij een begin moet hebben gehad. Daarom schiep hij zichzelf een lichaam om in te leven. God zelf schiep een lichaam voor zichzelf. Zie. Opdat door deze schepping, hij de verloren schepping die hij geschapen had, zou kunnen redden. Er is niets dat een mens kan vernietigen. Er is niet één ding. U kunt niets doen om iets volledig te vernietigen. U kunt een stuk papier nemen en het verbranden. U kunt een gebouw platbranden. U kunt een boom verbranden. U vernietigt het niet. U, die hitte daarbinnen, dat vuur dat vernietigt, dat zijn slechts chemicaliën die barsten. Zij keren terug tot wat zij in het begin waren. Ze zijn niet vernietigd. Als u een stuk hout verbrandt en de wereld zegt, als wij in eeuwigheid leefden zoals God en die chemicaliën van dat hout en dat vuur gingen terug naar zijn originele oorsprong en zijn, in wat het ook was, het breken van de atomen enzovoort. De wereld zegt, wij houden stand gedurende miljoenen jaren. En dit zou regelrecht weer terug kunnen komen en een andere boom worden, precies zoals het was. U kunt niets vernietigen, omdat het een gesproken woord van God is. Amen. Oh, dat doet mij nu religieus voelen. Zie, wat God zegt, houdt voor eeuwig stand. Amen. Zie, u kunt niet vernietigen. Wij zijn een deel van deze aarde en wij kunnen nooit volledig vernietigd worden. Beslist niet. de zonde, de ziel zal vernietigd worden. Wij beseffen dat. Maar het lichaam waarin wij leven kan niet vernietigd worden. Zie? Nu, daarom schiep God zichzelf een lichaam. Hij was de schepper en schiep zijn eigen schepping, omdat door deze schepping hij degene zou kunnen redden die in zijn schepping verloren waren. Dat zijn u en ik. Wezens van tijd. Zijn woord toont precies dat hij en zijn werken bewezen dat hij niets minder dan de schepper was. Hij nam een stuk brood en brak het. En bleef dat ene stuk brood breken en voedde er 5000 mensen mee. En haalde 7 manden vol overgebleven brokken op. En iedereen was daar volledig met brood gevuld. Hij nam een vis en brak die vis stuk. Nu als we beseffen dat hij die vis echt schiep in het begin. Hij schiep dat brood in het begin. Maar hij nam die vis en brak een stuk van die vis af. Het was een levende vis. En dan gekookt of gebakken. En telkens wanneer hij ervan afbrak, wat het ook was, gekookt of gebakken, groeide het weer aan in hetzelfde ogenblik dat hij het ervan afbrak. Opnieuw weer een gekookte of gebakken vis. Is het niet wonderlijk? Dat toonde aan dat hij niets minder was dan Jehovah. En dat hij de schepper was, die zijn eigen schepping kon nemen en door zijn schepping kon uitdrukken wie hij was. Dit bewees dat hij was wat hij was. Hij was de Godheid. De schout werd hem gegeven in de offergave bij zijn geboorte. Hij was de Godheid vlees gemaakt. Ik kan misschien, er zijn vreemden onder ons vanavond, veronderstel ik, dus in deze gebedssamenkomst. Maar laat me iets vertellen. Dus Jezus, toen hij hier was, nu dit is om te overdenken, niet eren voor onderzoek, liever. Maar merk op, gewoon om te overdenken. Jezus zei in Johannes 14, vers 12. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En nog grotere dan deze, want ik ga tot mijn Vader. Heb je dat opgemerkt? Let u op, dat was de Zoon van God die aan de gelovigen belooft dat grotere dingen dan hij deed in deze laatste dagen, dat de gelovigen grotere dingen zou doen dan hij deed. Johannes, het 14e hoofdstuk, 12e vers. Is dat juist? Gelooft u dat Jezus dat zei? Merk op, toen Jezus brood schiep, hij nam een stuk brood en schiep brood dat er eens brood geweest was. Toen hij vis schiep, nam hij een vis die eerst als vis geschapen was en bracht er een andere vis uit voort. Is dat juist? Hij nam water dat potentieel wijn zou zijn geworden en maakte er wijn uit. Is dat juist? Maar wij hebben hem in ons midden gezien in deze laatste dagen dingen rechtstreeks scheppen zonder dat er iets stond. Is dat juist? Om een eekhoorn te scheppen waar geen eekhoorns zijn. Juist. Oh, hij is en blijft God. Hij is evenzeer de Godheid vandaag, als hij toen was en altijd was, of er immer zal zijn. Hij is nog steeds God en daagt harten uit om het te geloven. Grotere dingen dan deze, zonder iets vast te houden en ervan af te breken. Spreek het, en het zal zo zijn. Let nu op, wij ontdekken dat hij identificeerde zichzelf, de werken die hij deed, identificeerde dat hij de Godheid was. Toonde aan dat hij het was. Want hij zei, als ik de werken van mijn Vader niet doe, geloof mij dan niet. En zou de christen vandaag niet kunnen zeggen, als ik de werken van mijn redder niet doe, geloof mij niet. Zie, zoals de Vader mij zond, zo zend ik u. En als u de werken deed, scheppingswerken van de Vader die hem zond, dan is het een schepping. De Christus, de schepper die ons zendt, doet de werken van Christus, de schepper. Zie, zoals de Vader mij zond, zo zend ik u. En als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij niet. De christen moet dan vandaag het leven leiden dat Christus leidde. Of we hebben een recht om te zeggen, het is niet zo.
merkt nu op dat zijn werken hem identificeerden de schepper te zijn. Zijn werken die hij deed, bekroonden het getuigenis van zijn leven dat hij de schepper was. Geen manier om eraan te ontkomen. Daarom, toen zij hun gaven offerden van goud, waren zij perfect in harmonie met God, met hun gaven. Zij gaven hem goud, wat hem vereenzelvigde als de godheid. Altijd een kroon, de gouden kroon, het gouden kroon van koning Nebukadnezar, alles zit hier, altijd wordt de godheid vertegenwoordigd door goud. Nu, wierook, we willen dit snel behandelen. Wierook is het offer van de dienst aan Jehovah. Nu, als u de schriftplaatsen wilt noteren, Leviticus 2 vers 2 en Leviticus 16 vers 6 tot 15, we ontdekken dat het de regel is voor het priesterschap om een offer voor Jehovah te brengen. Wanneer hij het offer bracht, moest het klaargemaakt worden en gemengd met wierook als zondoffer. Ze namen verschillende dingen en mengden het. Voor het spijsoffer, voor het wijfoffer, werd wierook toegevoegd. Omdat het voor Jehovah aanvaardbaar was als het gezalfd was met wierook. Wat betekent dat het een dienst is voor Jehovah, God. En nu ontdekken we dat hij de godheid is. En, ze brachten hem wierook, wat een type was dat hij een dienst was voor Jehovah. Jezus is Jehovah's dienstknecht. Nu in Matthäus 12 vers 15 tot 21 ontdekken wij dat hij Jehovah's dienstknecht was. Zie mijn dienstknecht in wie ik mijn welbehagen heb. En hij was het en ik leg mijn kracht op hem. Dus zijn leven was gezalfd met wierook voor Jehovah's dienst. Wat een gave dat deze wijze mannen schonken. Zie, het was iets om de gift die zij gaven, was iets om Jezus te vereenzelvigen als Jehovah's dienstknecht. Nu, als wij dat slechts zouden kunnen doen, onze levens vereenzelvigen, ziet hij onze levens vereenzelvigd te laten zijn als Jehovah's dienstknecht. Daar was de wierook voor, dat maakte hem Jehovah's dienstknecht. Nu, mirre, M-I-R-R-E, was de zalving der doden. We ontdekken in Johannes het 19e hoofdstuk, het 39e vers, toen Maria en anderen heen gingen voor de begrafenisdienst van Jezus, namen zij deze mirre om hem ermee te zalven, omdat hij de dienstknecht van de dood moest zijn voor Jehovah. Ziet u? Iemand moest sterven. Dat was een dienst die voor God moest worden gedaan. En niemand was waardig om het te doen behalve God zelf. Dus door de mirre te brengen, aantonen dat met de godheid en met de dienst hij ook met mirre gezalfd was, dat deze godheid ter dood moest worden gebracht. Ten einde de onvolmaakte te redden. Oh, wat een geweldige zaak. De hele schepping was verloren. Wij namen dat juist door in de zeven zegels, zie. De hele schepping was verloren. Alles was weg. Het behoorde allemaal aan Satan. Hij werd er erfgenaam van en hij bezit het nog steeds. Dat doet hij zeker. Dat is de reden waarom wij strijden en al deze last hebben. Hij heerst over elk koninkrijk. Satan doet dat. Elke regering, elke koning, elk koninkrijk wordt bestuurd door Satan. De hele wereld wordt beheerst en bestuurd door Satan. Dat is de reden waarom wij de moeilijkheden hebben die wij hebben. Iedere bijbelstudent of wie dan ook kan u vertellen dat Satan, wel de Bijbel zelf zegt, dat ziet hij dat hij de wereld bestuurt. Maar Christus zal er erfgenaam van worden, want hij is nu onze verlosser. En hij kwam om de hele schepping te verlossen en niets kon hij doen dan God zelf. Dit is de reden dat God niets doet buiten een mens om. Hij werkt altijd door een mens, omdat hij een mens moest gebruiken. Een mens moest hij gebruiken om zijn attribuut van redder tentoon te stellen. Hij moest hem naar zijn beeldenis maken, hem zoiets als hij maken, en hem op een vrije morele basis plaatsen, en hem laten handelen op elke manier die hij maar wilde. En hij kon zijn keuze maken, en hij wist dat de mens, door hem deze keuze te geven, zou vallen. Daar het zo was dat hij dit moest doen, keert hij zich weer om en maakt de mens tot een partner voor hem en doet niets, tenzij hij het doet door een mens. Het hele verlossingswerk kwam door een mens. Halleluja. De dood kwam door de eerste man. Leven kwam door de tweede Adam. Ziet u, daar hebt u het. Hij doet niets omdat hij daarvoor een mens moest gebruiken. Dan gebruikt hij een man om weer terug te verlossen. De godheid wordt dus Jehovah. Of Jehovah, hij is de godheid en hij werd een kind. Hij kwam in de vorm van zonde, opdat hij de zondaar zou kunnen redden. Ziet u, daar is de hele zaak. Nu kijk hoe prachtig die gaven bij Jezus Christus pasten. Ziet u, goud, sprekend van zijn godheid. Nu, het waren geen heidenen. Zij waren door God geïnspireerd. Zij beelden zich niets in. Dat bewijst daar precies dat zij, zelfs die wijze, het bovennatuurlijke echt zagen. Omdat hun eigen gave die zij offerden, bewees en duidelijk sprak van hun getuigenis dat zij echt het bovennatuurlijke zagen. Waarom? De reden waarom? Het spreekt volmaakt. Zij brachten goud, de godheid. Zij brachten wierook, dienst. En zij brachten mirre voor zijn dood, toen hij een baby was. Amen. Aantonend dat de godheid in het vlees ten dood gebracht zou worden. Amen. Opdat het een gevallen mens zou kunnen verlossen. Hoe kunnen de mensen dit aanwijzen? Wat wij hier doen, waar komen wij vandaan? Wat hebben wij hier te maken? Wij werden hier niet zomaar toevallig geplaatst. Wij werden hier gesteld voor een doel. En wij moeten dat doel dienen. Maar nog steeds zijn we hier op basis van vrije morele keuze. Waarmee wij het kunnen dienen of het kunnen afwijzen. Precies zoals Adam in het begin deed. Ik kijk naar die meisjes hier, broeder. Wat is, ik geloof dat het de jonge dame is die de piano bespeelde. En ik luisterde naar ze toen ze zongen. Wij spraken over op de weg hierheen. Er is een klein gezin dat hun hele leven en alles aan Christus heeft toegewijd. Kijk naar het gezin, hoe ordelijk het is. Kijk naar die meisjes. Ze stonden hier boven het voorbeeld van die jonge vrouwelijkheid. Van tienerleeftijd. En ongeacht, enkele weken geleden ging ik er binnen. Ik weet niet wat de naam van de plaatsbegins is in New York nu. Ze hebben alleen maar huizenblokken met beatniks. Hoe die meisjes daar ginds met nauwsluitende trico's aan en daarboven niets aan. Ze droegen een bikini, zoals men het noemt, bovenaan. En oh, wat een opeenhoping van. Ze doen alles wat in hun gedachten opkomt, ongeacht wat. Wel, ze zijn beatniks. Ze kunnen gewoon van alles doen. En als ze willen neerliggen en niet opstaan, dan liggen ze gewoon neer en staan niet op. Als ze bepaald iets willen te gaan doen, dan doen ze het. En als ze het niet willen doen, dan niet. Maar hun gedachten hebben de vrije loop. En waar denkt het onbekeerde verstand aan? U hebt geen recht om dat te doen, omdat u niet van uzelf bent. U bent gekocht door de Godheid, Jezus Christus, de Zoon van God, die vlees gemaakt werd. Maar ziet u de opeenhoping van zonde? En u ziet een stel van dergelijke jonge meisjes standvastig zijn? Wel, voor mij betekent het licht in de tijd van duisternis. Het is een gevorkt licht van de zigzag zweep van God in de hemel, om te tonen dat er licht kan zijn. Er kan gerechtigheid zijn, te midden van zonde. Maria, de moeder van Jezus, in de stad Nazareth, de gemeenste stad die er in het land was. Maar daaruit koos God een kleine dame om zijn zoon te baren. Een bloedmachine, een baarmoeder, waardoor een baby moest worden geboren. Hij nam zo'n persoon om het te doen. God werkt door menselijke wezens om menselijke wezens te verlossen. Hij kan u nemen door uw werken om de mensheid te verlossen. Indien u alles wat u bent volledig zult toewijden. Als u een jonge vrouw bent, draag uw zedelijk gedrag op. Bent u een jonge man, draag uw moraal op. Draag uw verstand op. Draag uw denken op. Draag uw hart op. Draag uw ziel op. Draag al wat u bent op. En laat Christus er doorheen werken. Wat een glorieus iets. U moet enkele rivieren oversteken. U dient bruggen over te gaan. U hebt de doornstruikplekjes. U hebt de struikgewassen. U hebt de bossen. U hebt de donkerste plaatsen. U hebt de hoge heuvels. U hebt de steile hellingen. En wat doet u? Op een dag zult u moeten stilstaan en terugkijken. Zien waar u vandaan komt. En u zult geoordeeld worden aan de koers die u neemt. Richt geheel uw verstand en uw gedachten op die Noordster. Het centrum van God. En wijk er niet vanaf. Blijf er pal bij. Het zal u rechtstreeks, zoals het de wijze deed, regelrecht naar Christus brengen. In orde. Dan zal de hem het meren. Wij ontdekken nu in Johannes 12, vers 1 en 7, dat het precies was wat hij deed. Hij was de perfecte dienstknecht van God. En hij had hem gezalfd met al zijn goddelijke gaven. Hij was gezalfd met al Gods gaven, omdat hij God was. Hij was God. Zie je, zij brachten hem gaven. Nu, we zullen... Ik weet de mensen hier, de meeste van hen... weet u, zenden je altijd iets. Nu, als het zover is om iets terug te sturen... Dan zou ik het niet kunnen doen, zie je. Het is over de hele wereld. Ik zou het gewoon niet kunnen. En ik waardeer kleine dingen en dingen die mensen doen... om zichzelf en hun dankbaarheid enzovoort uit te drukken. Nu, dit is wat deze rijke mannen deden. Deze mannen waren wijze. Zij kochten goud. Zuiver goud. Ze brachten wierook. De beste die ze konden vinden. Ze brachten mirre. De beste die ze konden vinden. Wij beseffen hier in Johannes 12 ontdekken dat deze vrouw... Als wij tijd hadden om het te lezen... Maar ik wil u niet te lang houden, ziet u, omdat ik weet dat het morgen maandag is en dat sommigen van u moeten gaan werken. Ze brachten... Deze vrouw bracht die mirre, dit gezalde kostelijk iets om die doodslucht weg te nemen. En ze bracht deze albasten kruik en goot het uit over het hoofd van Jezus. En Judas zei, wel, dit had aan de armen gegeven moeten worden. Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij van oorsprong een dief was. Hij droeg het geld... En hij zei, dit had verkocht moeten worden in plaats van... Jezus dan zeide, laat haar maar gaan. Want ze deed dit. Zij zalde hem voor zijn begrafenis. Zie, deze vrouw was zo dankbaar dat haar zonden vergeven waren... dat zij al het geld wat zij had uitgaf... en een albasten kruik nam en brak en de olie uitgoot... en de kamer gewoon parfumeerde met de fijne geur van deze mirre... waarmee zij hem gezalfd had voor zijn dood... Nu ziet hij, zij deed de dienst, niet wetende wat zij deed. Maar, zij was zo dankbaar jegens God. En als u zo dankbaar om Kerstmis bent, dan is het niet om te zeggen, ik geef dit van Jones een geschenk en ze geven mij er een terug en ik zal zien wat ik morgen heb. Waarom opent u uw hart niet en kijkt wat daarin is? Ontdek wat u hier binnenin hebt. En accepteer, wanneer we het leeg vinden, met alleen ingebeelde geloofsblijdenis en zorgen van de wereld, waarom... Christus niet vragen van het vanavond te vullen, vanavond, zodat u de werkelijke betekenis van Kerstmis kunt krijgen. Het is Christus in u, God, wonend in het menselijk hart. Dat is wat de echte Kerstmis betekent. Maar ziet u, vandaag worden we zo negatief. Het is de duivel die ons daardoor pakt. Er zijn gekleurde lollies en een rendier en een man met bakkenbaren, die als een vliegtuig door de lucht vliegt en de hele wereld bezoekt en elk huis met een zak speelgoed op zijn rug en ieder kind bezoekt en het is gewoon een leugen. Het is gewoon ronduit een leugen, zie. Nu zie, maar waarom? De duivel deed dit zodat hij de gedachten van de mensen kon verwringen. De commerciële wereld haakt erop in en wel, zij verdienen zoveel in de kersttijd dat ze de rest van het jaar bijna met pensioen kunnen gaan. Ik sprak onlangs met een koopman en hij zei, geef u mij deze 2 weken. En als ik het hier niet met mijn connecties moest aanhouden, dan zou ik wachten tot de volgende kerst. Ik zou kunnen gaan vissen, wat ik ook wil doen tot de volgende kerst. Hij zei, maar ik hou de jongens bij, dus hou het gewoon hier net voldoende om mijn zaak open te houden. En het dekt de rekening en zaak. Ik verdien niets tot de kersttijd weer terugkomt. U ziet dat het een groot commercieel ding is geworden. Terwijl het een aanbidding behoorde te zijn. Een aanbidding. Nu God... Zalde Jezus zo, met de volheid van zichzelf, totdat hij was Gods geschenk aan de wereld. Zodat de wijzen duidelijk vereenzelfd waren, toen zij hem hun gaven offerden. Het toonde aan dat zij in hun hart wisten wie hij was en wat hij voor hen ging doen. Dus geen wonder dat het eerste wat zij deden was dat zij neervielen volkomen in stijl, en hem aanbaden. Voor zij het zelfs maar konden begrijpen, vielen ze neer en aanbaden hem en boden toen hun gaven aan. Dat is de manier om echt kerst te hebben. Hem aanbidden, dan uw gaven aanbieden. Uw lichaam aanbieden als een levende offerande, gaaf en aannemelijk voor God. Maar u weet wat er gebeurde nadat de wijzen dat deden? De vader en moeder van Christus, de pleegvader natuurlijk, en pleegmoeder ook... omdat God zowel zijn vader als moeder was, maar we ontdekken dat zij deze gaven van deze wijze mannen aanvaarden. Geen wonder dat ze wijze mannen genoemd werden. Zij waren wijs. Zij hadden werkelijk wijsheid. Dat de mens vandaag maar zo wijs zou willen zijn, net zo wijs. Er is een wijs man voor nodig om tot Christus te komen. Een wijs, een mens die zich van hem afkeert, is een onwijs mens. Maar er is een wijs man voor nodig om tot Christus te komen. En let nu op, en nadien bewezen de wijze aan hem wat hij zou zijn. En wij vinden door de schrift heen dat het precies was wat hij was. De Godheid in dienst voor de dood. Waarom? Waarvoor? De Godheid in dienst voor God, voor de dood. Jezus was de Godheid in dienst voor de dood om de wereld te verlossen. Maar wat deed de wereld ermee? Men weigerde het. Men verwierp het. Waarom? Sommigen van hen, een groot deel van hen, deden dit hierom, omdat hij echt stierf. Ze zeiden, hij kon niet de Godheid zijn en sterven. De mens, het lichaam was de Godheid niet. Maar de Godheid was in het lichaam. Dit lichaam moet vergaan. De ware Christus die in u is, is het enige dat u kan doen opstaan. Dat is de Godheid, God in u. Nu merk op. Nu, hetzelfde als nu. Zij verwerpen de geïdentificeerde Godheid. Vat u het? Zij zullen zeker hun naam in een kerkboek zetten en zeggen, ik zal naar deze geloofsbelijdenis proberen te leven. Ze zullen daarbij een eed zweren. Maar wanneer het erop aankomt de Godheid te aanvaarden en weer dezelfde soort van gaven terug tot uitdrukking te brengen zoals zij toen deden, dat u vereenzelvigd wordt met uw gaven, dat u uw hele wezen eraan geeft om de Godheid te identificeren, dan identificeert u zich met de Godheid door alles te geven wat u bent, wie u bent, aan de Godheid zelf. Nu, in deze dag waarin wij nu leven, identificeert Christus nog steeds zichzelf. De Godheid onder de mensen. Hij is nog steeds de Godheid, omdat hij het woord is. En wanneer wij het woord zelf zien leven, dan weten wij dat de mens dit niet kan doen. Het is de Godheid, het woord, dat door de mens wordt gemanifesteerd. En Jezus zei zelf, de Zoon kan niets doen uit zichzelf. Ik kan niets doen, ik ben een mens, zei Jezus. Maar mijn Vader die in mij woont, toont mij alle dingen die hij zelf doet. Amen. Daar heb je het. Wat is het? De Godheid die vereenzelvigd wordt in de mens. Nu, hetzelfde is er vandaag. Die Godheid, het beloofde woord voor deze dag, kan zich in u identificeren. Amen. Kunt u er dan aan vasthouden? Tonen dat u erin gelooft? Geef het de Godheid, geloof het. Diensten, wees bereid om af te sterven aan uzelf en aan uw eigen gedachten. Maar vandaag wordt het verworpen zoals het toen werd. Merk op dat God de wijze met hun gaven leidde. Feitelijk gedurende 2 jaar volgden zij die ster. Ziet u, het niet toont aan dat het niet een van de natuurlijke dingen kon zijn die gebeurden, ziet u. Omdat als de sterren die hun banen kruisen, deze zouden gekruist hebben, het aangetoond zou hebben dat er iets anders was. Tenzij die wijzen het lange tijd voor het gebeuren zagen en wisten dat zij op die manier moesten kruisen, ziet u, in de banen waarin ze kwamen. En ze kruisten op die tijd precies te Bethlehem, vertrokken vandaar van tevoren, wetend dat deze hemellichamen zich in die richting bewogen. Nu, God leidde de wijzen, omdat zij de juiste gaven hadden. God leidde deze wijze mannen, omdat zij de juiste geïdentificeerde gaven hadden, om zijn zoon te identificeren. Oh my, begrijpt je het? Wijze mannen vandaag, wijs in de naam des Heren. Niet met een of ander denkbeeldig iets, maar met de gave die God voor deze dag beloofde. En God zal u begeleiden om vast te stellen dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. Daar heb je het. Wijze mensen. God begeleidde die gaven, omdat het de gaven waren om hem te identificeren. Het zijn wijze mannen die zich vandaag kunnen afwenden van kerkelijkheid en alle dingen van de wereld naar het levende woord van God. En God zal zijn zoon identificeren met zijn woord, want dat is hij. Ik en mijn Vader zijn één. En in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En hetzelfde woord vandaag, hij is dezelfde gisteren en vandaag en voor immer, eeuwig. En een wijs man volgt dat, omdat dat hetgene is waarvoor God zorg draagt om zichzelf erdoor te identificeren. Amen. Een gave. Een echt geïdentificeerd geschenk van God. God brengt dat naar de aarde, een dergelijk geval, om zichzelf erdoor te vereenzelvigen. En zo werd Christus geïdentificeerd door goud, mirre en wierook. Door die mannen die vooraf schaduwden en in type toonden wat zijn leven ging zijn. Zie, de Godheid, gemanifesteerd voor dienst om te sterven, opdat hij de natie kon verlossen, opdat hij zijn volk van hun zonden zou redden. Niet de wereld redden, zijn volk redden van hun zonden. De Bijbel zei hier, want op zijn naam zullen de heidenen vertrouwen. Zie je, de heidenen zullen op zijn naam vertrouwen. Amen. Met andere woorden, de bruid uitgeroepene uit de heidenen zal vertrouwen in de naam van Jezus Christus. In zijn naam zullen de heidenen vertrouwen. Nu, God leidde hen, want zij waren, de geschenken die zij gaven, pasten bij de tijd. Merk op, zoals ik heb gezegd, heeft God, hij deelde zijn woord toe in het begin in Genesis. Ik kan Genesis nemen en u in elk tijdperk in de Bijbel tonen tot aan dit tijdperk hier. Al de godsdiensten en dingen die we vandaag hebben, kan ik u precies tonen. Waar zij in Genesis waren, zit hij. God gaf zijn woord zoveel hier, zoveel daar, zoveel hier, voor elk tijdperk. En dan zond hij een profeet naar beneden, gezalfd, om dat woord te laten geschieden. En het ondersteunt de anderen die zou komen, zit hij, zoals bij de Messias. Telkens ondersteunde elke profeet in zijn eigen leven, zijn eigen wezen, het woord dat voor die dag gegeven werd. Hij, die profeet, kwam en vervulde dat geschreven woord en voorzegde hoe de anderen zouden zijn. En ieder van hen sprak van hem. Amen. Omdat hij de volheid was, het hoofd was van de profeten. Hij was het woord van God. Hij was de profeten. Amen. Daar is hij. Merk op, hoe wonderbaar wat hij was, elk van deze profeten. Nu, toen hij dan kwam, was hij de volheid van alle profeten gemanifesteerd. Omdat zij het woord des Heren waren. En hij zei zelf, als u hen goden noemt tot wie het woord des Heren komt, hoe kunt u mij dan veroordelen wanneer ik zeg, ik ben de Zoon van God? Ziet u, zelfs diegenen in dat tijdperk werden geïdentificeerd als goden. God zelf noemde hen goden. Wat waren zij? Zij waren manifestaties van zijn woord. En hier was hij, de volheid van het woord, de belichaamde Godheid. De Godheid, gemanifesteerd in het vlees. Let op, want deze gaven die deze mannen brachten, konden niet tot een profeet gebracht worden. Het zou niet juist geweest zijn, zie. Die geschenken konden niet naar Elia gegaan zijn, niet naar Mozes. Zij moesten naar hem gaan. En overmits die gaven precies voor die dag bedoeld waren en moesten identificeren door deze gaven wie hij was, kwam God langs en beschermde hem en hield hen 2 jaar daar tot zij het perfecte licht vonden. Hoe passend. Hetzelfde vandaag. We hebben vandaag mensen die gewoon even loyale, fijne mensen, waarachtige mensen zijn. Maar ziet u, daarbinnen zal er iets tevoorschijn komen, dat heeft God altijd gedaan, om deze dag te identificeren. Dit is de dag waarin deze dingen die gesproken zijn, moeten gebeuren. Er zullen er niet velen zijn, gewoon erg, erg weinig, die gered zullen worden. De Bijbel zei het zo. Er zal slechts een handvol zijn. Jezus zelf zei, zoals het was in de dagen van Noach, waarin 8 zielen gered werden. 8 zielen uit een generatie die lijkt op deze. Zoals het was in de dagen van Noach. Wat was het? Grote culturele mensen. Grote werkers, grote bouwers, alles groot, zoals men het had. Men maakte deze beschaving precies gelijk aan, de grote dingen die zij hadden. En zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Zie je, en God had Noach om zijn beloofde woord te identificeren. Het was zeer passend, de ark paste bij het woord van God, dat hij sprak, dat hij de mens zal vernietigen, maar hij redde wat hij kon. Nu, deze wijze mannen die hun geschenken brachten, identificeerden zich ermee, waarmee? Hun geschenken identificeren wat het was. En dat is de reden dat God deze geschenken beschermde bij elke beweging die zij maakten. Hij beschermde het tot zij met die gaven aankwamen. Omdat zij passend waren voor de tijd. Begrijpt u mijn gemeente dat? Dat is wat er nu gebeurt. Ik hoop dat het niet boven uw petje gaat. Ik moet het bijna in een gelijkenis spreken, ziet u. Maar ziet u het? Het zijn de dingen die gebeuren, die passen voor deze dag. Laodicea. Het is de passende tijd. Dit is de reden dat God het beschermd heeft. Zie, hij bracht het er precies doorheen om zichzelf te identificeren. Gaven, alhoewel het een dode kost. Hij brengt een struikelblok op een weg. Het is een passende tijd. Dat is juist, passend voor de dag. Dit is de reden dat God het beschermd heeft op de wijze waarop hij het deed. En hij zal het beschermen totdat het het doel gediend heeft. Oh, ik heb een verhaal gelezen. Dat niet lang geleden in mijn gedachten kwam over iets van die aard. Het was in een grote stad hier, in deze natie, New York. En het was op de avond voor kerst. En er was een arm gezin, slecht gesitueerd. Vader had TBC en zijn vrouw had TBC. Ze waren minder bevoorrecht. En er was wat zwakjes en niemand wilde hem dus in dienst nemen. Hij had geen scholing gehad en de mensen wilden hem niet. Hij was gewoon een verschoppeling, werd een zwerver. U weet wat een zwerver is. Gewoon langslopen, niets oppikken en ermee venten. Krijgen wat je kan en wat een kleine verdienste men ervan kan maken. En men probeert ervan te leven. Gewoon zoals een maskramer of zoiets op straat. Die wat spelden en naalden en vingerhoeden gaat kopen. En wat hij maar kan en neemt het en koopt misschien een pak voor een penny. En verkoopt het dan voor een nickel. En maakt per pak 4 cent winst. En dat misschien in de loop van een dag. En hij zegt, wel, dat is een groot commissieloon. Maar bedenk, slechts wat hij op een dag zou kunnen verkopen. Misschien verdiende hij 20, 30 cent per dag en hij had een gezin. En die kleine vrouw, die zwak was, stierf. En de kersttijd naderde. En het kleine meisje werd ziek. Door ondervoeding, doordat ze het juiste voedsel en zo niet kreeg. Zij kreeg ook TBC. En ze was een klein ding van ongeveer 8, 9 jaar oud, 10. En ze had nog nooit een pop voor kerst gehad. En dat is wat ze wilde als geschenk. Een pop. En de vader, niet in staat haar de medische verzorging enzovoort te geven, zag dat het kleine meisje snel achteruit ging. En hij probeerde zijn best te doen om genoeg geld bij elkaar te krijgen om haar een pop voor kerst te geven. Als hij maar genoeg kon krijgen om haar een kleine pop te kopen. En zo. Zo kwam de kersttijd aan, slechte weer begon en het kleine meisje kreeg een soort longontsteking en, net enkele weken voor kerst. En de vader natuurlijk met een gebroken hart ging naar zijn kleine tinnen kan, haalde het geld eruit en hij dacht aan zijn kleine meisje. En zij wilde een pop, zoals kleine meisjes. Ziet u, het is een kleine moeder die opgroeit. Merk op hoe een klein meisje naar een pop toe gaat, omdat het is haar natuur. Ze is een aankomende moeder. Ze zal op een dag, als zij leeft, moeder zijn. En zo. Weet u, haar natuur, dat is de reden waarom een klein meisje van een kleine pop houdt. Ze wilde ervoor zorgen. Omdat ze uiteindelijk potentieel een kleine moeder is. En zij wilde een kleine pop en ze had er nooit een gehad. En papa had alles wat hij kon gespaard om voor haar een kleine pop te halen. En ze stierf. En de vader kreeg een soort geheugenverlies. Zijn vrouw was weggenomen, zijn kleine meisje. En zijn verstand was tot een plaats gekomen dat hij ging nog steeds elke avond naar bed en praatte tegen zijn kleine meisje. Hoewel ze al begraven was. Maar hij dacht dat hij tegen haar sprak en vertelde aan uw schat, het zal niet lang duren. En papa zal die kleine pop voor jou voor de kerst halen. En papa heeft je de pop beloofd en ik zal haar krijgen. Ten slotte kwam kerst. Natuurlijk, u weet hoe het is, de rijken hebben hun grote feestjes. De kaarsen brandden en er waren grote hoogmissen in de kerken. En men sprak over Jezus enzovoort. De kerken deden dat. Het was allemaal een soort routine met mis en zang en liedjes en zo meer. Hoe weinig wist men van wat er gebeurde achter in die steeg, achter dit alles. Deze kleine kerel daar raakte buiten zichzelf. Hij wilde zozeer dat dit kleine meisje die pop zou hebben, omdat zij zo om deze kleine pop gebedeld had. En ging dus naar buiten en kocht een kleine lappenpop voor haar. Een klein ding, waarschijnlijk ongeveer 30 cent. Een klein vuil iets had hij gekocht daar aan de straatkant. En het was een echt koude nacht. De sneeuwstormwinden waaiden. Het sneeuwt hard. En New York ligt precies aan de kust. En de straten vulden zich met de mensen. In hun grote limousines, denk ik. En drinkgelagen met drank, de geboorte van Christus vierend. En van deze dingen waarover wij vanavond spreken. Terwijl ze proberen te denken dat dit de juiste manier van doen is. Gewoon hun oude zorgen en dingen wegdrinkend. En dat dit de wijze is om het te doen. Allemaal. En ik stond onlangs in de winkel en een vrouw sprak. Twee meisjes ontmoeten elkaar en ze wilden weten wat ze voor hun vader gehaald hadden. En een van hen zei wel, zij kocht hem een doos van een bepaald soort sigaretten. En de ander zei dat ze hem een kruikje whisky gekocht en een spel kaarten. Nu, als dat niet het geven van het denkensgeschenk is voor de geboorte van de Heere Jezus Christus. En zo gaat het, ziet u. Het is gewoon een grote hoop klatergoud. Het heeft totaal geen kerst in zich. En zo ontdekken we nu dat deze kleine man zo voortzwierf. En hij wist in zijn hart dat zijn kleine meisje heen was gegaan. Maar hij ging heen en kocht toch die pop. En hij dacht, ik zal gewoon beginnen te wandelen. Ik zal haar ergens vinden. Ze zal hier ergens op straat zijn en ik zal haar vinden. En hij begon te wandelen. En hij kon zichzelf niet voor de gek houden. Ze was daar niet meer in die kleine keten, in de kleine haveloze vuile bed. Maar ze was begraven. Dus hij wist het wel. Hij dacht haar op die straat, dat hij haar op de straat zou vinden. Hij zei, ik zal gewoon blijven wandelen. En hij liep door de steegjes, terwijl men hun liederen zong en getier maakte. En terwijl hij door het steegje liep en deze kleine vuile pop droeg. Het is een jasje, vlak bij zijn hart. Dacht hij aan zijn kleine meisje. Ten slotte gebeurde het dat een politieman hem zag. En de agent had zelf een drank op en hij liep het steegje in en greep de oude man vast en draaide hem rond en zei, wat doet u hier zo met rond te hangen? Hij zei, ik breng deze kleine pop naar mijn kleine meisje, meneer. Hij zei, wel, waar woon je? En hij zei hem waar hij woonde. Hij zei, wel, u gaat van die plaats vandaan. Je bent dronken. Ga terug de andere kant op. Hij zei, meneer, ik ben niet dronken. Ik beloofde mijn kleine meisje dat ik haar een geschenk voor kerst zou geven. En een geschikt geschenk voor een klein meisje is een kleine pop. En hij zei, laat me het eens zien. Hij toonde hem dus een kleine, vuilachtige lappenpop. En hij hield het dicht bij zijn boezem. Die kleine pop vasthoudend alsof die agent dus zelf half dronken. Duwde hem opzij en begon verder te lopen. Die oude man ging het steegje door en het sneeuwde harder. En tenslotte hielden de nachtvuif op. De volgende morgen was de sneeuw opgehouden en de zon was tevoorschijn gekomen. En zo moest men, al die mensen van hun grote, vrolijke feestjes hadden ijszakken op het hoofd vanwege het teveel drinken en het vieren van de geboorte van Christus. En vele van hen waren hees van het tekeer gaan van al het gebeuren. Maar ginds in de steeg vond men die oude man. En toen men hem omdraaide, had hij die kleine pop tegen zijn hart aan. Ik veronderstel dat hij zijn geschenk naar haar gebracht heeft. En hij vond haar in een land dat hier niet is. Hij bracht het geschenk. Het was een geschikt geschenk. God, barmhartig. Toch kostte het hem zijn dood. Er was geen andere manier in de wereld waarop hij haar dat geschenk had kunnen geven. Daar zij begraven was. Maar de enige manier waarop hij het kon doen, zou op deze manier moeten gaan. Die kleine pop betekende niet te veel, denk ik. Die kleine, vuil uitziende pop. Maar wat deed hij ermee? Hij had vervulde een belofte die hij had gedaan. Ongeacht wat de mensen erover dachten. Zijn vuile handen op een kleine vuile pop vervulde hij toch een belofte aan zijn kleine meisje. Soms beschouwt men het evangelie als zingen, spelen. Men wilde het niet toen God het bracht, maar het vervulde een belofte dat hij zijn zoon zou geven. En weet u wat? Zij verlieten hem om ook, net als een verschoppeling op straat, te sterven. Dat is precies juist. Ze hebben hem verlaten om als een verschoppeling op straat te sterven. En vandaag behandelt men hem als een verschoppeling op straat. Maar hij vervulde wat hij verondersteld werd te doen. Hij was de gave die God aan de wereld beloofde. Laat ik hem vanavond als mijn redder in mijn hart nemen. Laat mij zo wandelen in het aangezicht van mijn dood, of waar het ook is. Ik beloofde mijn leven aan hem. Ik zal het naar hem toebrengen, ongeacht waar ik heen moet gaan. Indien ik door de dood moet gaan, als ik moet worden neergeschoten, wat er ook moet gebeuren. Of uitgelachen moet worden, of gek genoemd moet worden. Van alles buitengesloten van de rest van de christelijke kerken enzovoort. Het is een geschenk van God dat ik vasthoud in mijn hart. Hij gaf het en ik wil het naar hem toebrengen. Laten we een ogenblik onze hoofden buigen. Ik sprak over geschikte geschenken. Het was een geschikt geschenk omdat het kleine meisje, zij was een klein meisje, een moedertje zou zij geweest zijn. En die kleine pop was een geschikte gave. Een geschikte gave die God de schepper zou kunnen geven aan zijn schepping. Zou een redder zijn om ons te redden uit de toestand waarin zij de schepping was. En ik vraag me vanavond af terwijl wij nu kerstmis laderen. En ik veronderstel dat het de laatste boodschap zou kunnen zijn die we horen tussen nu en kerst. Tenzij we de radioboodschap van iemand horen. Ik vraag mij vanavond af of wij de gave die God ons beloofd heeft aanvaard hebben. Eeuwig leven door in Christus te geloven en de Heilige Geest te ontvangen. Als u het niet hebt en u Gods echte ware kerstgeschenk zou willen aanvaarden, zou u dan uw hand willen opsteken, zegt broeder Branham. Ik weet het niet. Ik heb het soms geloofd. En ik heb erop gelet welke dingen ik doe. En ik ben er een beetje in twijfel. Betwijfel het niet meer, vrienden. Het is nu te laat om het te gaan betwijfelen. Laten we er werkelijk zeker van zijn. Zeg, bid voor mij, broeder Branham. Ik wil Gods geschenk aan de wereld is Jezus Christus. En ik wil dat dit een echte kerst zal zijn. Ik aanvaard de Heilige Geest in mijn hart. Dat zou mij door alle levensstormen heen kunnen dragen. En op een dag kan ik met deze gave van eeuwig leven in zijn tegenwoordigheid komen. Hij zal mij op die basis aanvaarden. Dat is de enige manier waarop hij het zal doen. In orde, hebt u het juiste geschenk vanavond? De juiste soort houding. Vader, ik zal u volgen waar u in nu gaat. Wat u ook zegt te doen, ik zal het doen. Wat uw woord mij ook zegt te doen, ik zal het doen. Ja, meneer, het kan me niet schelen wat iemand anders zegt. Ik ga het doen omdat ik uw geschenk wil. Het is het leven en Christus is het woord. Als u niet heel het woord kunt geloven en zegt, wel, ik weet het niet. Ik geloof dit en ik geloof dat, maar ik kan gewoon zo niet gaan en zo niet gaan. U bent zoals de 70 die weggingen. Zij kunnen heel het woord niet accepteren en Christus ontvangen in de volheid van zijn goddelijkheid en zijn dienst. En bereid om te sterven zoals hij voor u deed. Zou u dan slechts uw hand willen opsteken met uw hoofd gebogen en zeggen, bid voor mij. God zegen u, God zegen u, God zegen u, God zegen u. God zegen u, ja, ik zie uw hand, de Heer zegen u zeker. Dit kleine geschenk van Christus die God naar de wereld zond en het identificeerde, de wijze identificeerde het, zijn eigen leven identificeerde het. Zijn dood identificeerde het, zijn opstanding identificeerde het, uw aanvaarding identificeerde het en hij vereenzelvigt zichzelf met u, zodat u de zijne bent en hij de uwe. Als u niet werkelijk, ziet u de reactie van de Geest Gods die in u werkt in deze kersttijd, mogen het nu tot u komen. Hemelse Vader, zoals wij wankelen als de zwerver op straat, niemand had enige aandacht voor hem gehad. De wereld ging gewoon voort met zijn dwaze voorbereidingen. En zo zijn zij vanavond, Heer. Maar soms voelen wij ons zoals die zwerver. Maar wij accepteren een geschenk. Wij bidden dus, Vader, dat u ons een gave wilt maken. Van een leven tot deze stervende wereld. Vele Heer hebben hun handen opgestoken omdat zij de gave van God willen. Want hij moest zichzelf geven. Zijn enige zoon kwam neer en werd mens. Hij vernederde zich zo laag dat ze zelfs niet. Hij kwam zo eenvoudig en nederig dat hij. Men had zelfs geen bed om in geboren te worden. Een koe of een paard of zoiets moest zijn kribbe geven. Terzijde stappen een dier. Menselijke wezens waren zo in de toestand geraakt die daar was. Hij kwam naar beneden in een kribbe, in een kleine, oude kelderstal aan de heuvel daar in Bethlehem. Waar de zoon van een hoer vele jaren geleden de stad had gesticht. En nu, heren, ontdekken wij dat er op een avond, een koude avond, tot hem gezegd werd, Rabbi, wij willen vanavond met u naar huis gaan. En hij zei, wel nu, de vogels hebben nesten en de vossen hun holen, maar ik heb zelfs geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. En dat is de wijze waarop men hem liet sterven, zoals een zwerver op straat. Hemelse Vader, kunnen de mensen vandaag zien dat dit het grote geschenk is. En velen hier vanavond, meer dan een dozijn denk ik, staken hun hand op omdat zij de Heilige Geest wilden ontvangen. Mogen er gewoon zijn zoals de wijzen waren. Misschien zal niemand van de rest van de samenkomst zelfs zien wat er gebeurt. En deze ster, dit mystieke licht, passeerde boven de observatoria gedurende 2 jaar, waarmee de mensen zelfs de tijd bijhielden toen, de 4 waken. Ze hielden de tijd bij door de sterren. Niemand, geen historicus schreef erover. Niemand wist er iets over. En toch was het daar. En deze wijzen, met hun geschikte gaven, werden er rechtstreeks naartoe geleid. Mogen datzelfde licht in elk hart hier vanavond neerkomen dat hier aanwezig is. Er zal misschien geen emotie, er zal misschien dit niet zijn, dat niet zijn. En misschien zou niemand anders het weten, net zoals de wijzen. Maar misschien, mogen er iets zo vastgezet worden in de harten van deze mannen, vrouwen, jongens en meisjes vanavond. Zodat die gave van God hun leven zal zalven. Zodat van deze avond af zij veranderd zullen zijn. Zij zullen niet meer zijn zoals ze geweest zijn. Zij zullen van nu af aan een veranderd schepsel zijn. Mogen zij, zoals de wijzen, zich afwenden en niet teruggaan naar de modus van deze wereld en Herodes het paleis van de koning. Maar gewaarschuwd zijnde door God, wenden zij zich af. Sta toe, Heer. Vanavond bid ik dat elke verstandige man, jongen of meisje hier binnen vanavond, mannen en vrouwen, die verstandig genoeg zijn om zich vanavond af te wenden van de dingen van de wereld, na deze dag niet meer teruggaan. Na het voorbijgaan van deze dag en avond, laten zij niet meer teruggaan naar de dingen van de wereld, maar mogen zij wijs zijn en deze kleine mystieke stem die veroorzaakte dat zij hun hand opstaken en zeggen, ja, ik wil Gods gaven. Mogen datzelfde, dat veroorzaakte dat zij hun hand opstaken, hen vanavond vereenzelvigen met zijn dood, begraven en zijn opstanding door hun de Heilige Geest te geven, mogen zij zich afwenden. Mogen deze vrouwen vanavond, Heer, die zo'n moeilijke tijd hebben gehad, om niet mee te doen met de wereld, hun haar laten groeien en zich kleden als dames en deze make-up en zo wegdoen. Dat kunstmatige spul, dat toont hen zo'n beetje dat ze niet gezond zijn, dat er iets verkeerds is. En mogen zij vanavond door dit kleine mystieke licht, Heer, dat veroorzaken dat zij hun handen opstaken en zeggen, Heer, ik wend mij vanavond af van de dingen van de wereld. Deze mannen die niet het werkelijke in zich hadden, dat ze tot hun vrouwen zou willen spreken en maken dat zij zich zouden veranderen in de dingen die zij doen. Mogen wij alle gezamenlijk, Heer, ons vanavond gewoon afwenden, gewaarschuwd door God, door de vreemde kleine boodschap van het licht van God dat onze harten treft. Mogen wij ons vanavond omkeren en de rest van onze dagen voor u leven, met u naar huis gaan, langs een andere weg dan waarop wij gereisd hebben. Sta toe, Heer. Maak van ons betere christenen, elke christen hier vanavond, Vader, die u geaccepteerd heeft en in u gelooft. En ze hebben geprobeerd een christelijk leven te leven, maar mogen zij zich vanavond afwenden van de wereld en dat geschenk ontvangen. O God, het is een verachte weg. Vrouwen zullen ouderwets genoemd worden, ze zullen van alles genoemd worden en mannen zullen fanatici genoemd worden. Maar wij zijn bereid, Heer. Amen. Heilige Geest, keer ons af nu. Keer mij om, Heer. Ik wil zelfs niet enige weg gaan die mij van u vandaan zou leiden, Heer. Ik wil slechts de weg gaan die u mij zou willen laten gaan. Ik wil dat dit geschenk van mijn hart zo perfect is, dat het u op aarde zal identificeren, Heer. Dat u niet dood bent, u leeft. U bent de God der levenden, niet de God van de doden. De dood is helemaal bedekt met vliegen, vleesvliegen. Die kiemen scheppen en meer vleesvliegen maken. Zoals de man die zijn eerste dronk neemt, zijn eerste sigaret rookt, zijn eerste leugen vertelt. Voor de eerste keer uitgaat zonder zijn vrouw, of de vrouw die uitgaat zonder de echtgenoot, of de dingen doet die verkeerd zijn. Net alsof een vleesvlieg hen gestoken heeft. En ze hopen zich op en ze gaan op in de maden en in de vuiligheid, omdat het op een dode ziel is aan de binnenkant. Boze geesten gaan uit en de ene boze geest veroorzaakt dat hij iets anders doet. En een ander komt en zegt hem iets anders te doen, omdat zij dit deden. God, mogen zij zich afwenden en tot leven komen. Mogen ze opstaan en de engelen van God naar beneden komen met de gaven van eeuwig leven. Heer, en van overwinning naar overwinning gaan. Sta toe, Vader. Wij wenden ons vanavond af van de dingen van de wereld en de zorgen van de wereld. Door God gewaarschuwd dat de tijd nabij is. Dat Jezus naar de aarde terugkomt. En mogen de grote Heilige Geest ons vanavond dat eeuwige leven geven waarnaar wij uitkijken. Wij staan toe, Heer, wij bidden slechts dat u ons deze zegeningen zult toestaan. Wanneer wij hem vragen in Jezus Christus naam, met onze hoofden gebogen. Wijzen kwamen er lang geleden naartoe, volgden
dat licht. Tot zij het perfecte licht vonden. En mogen het kleine licht vanavond dat uw hand deed opsteken. Of misschien deed u het zelfs niet. Het trof u, maar u hebt zelfs nooit uw hand opgestoken. Mogen dat licht u regelrecht verder leiden naar dat perfecte licht. Laten we allemaal gaan staan voor een kleine toewijdingsdienst. Laten wij hier vanavond van ons kleine hart een woonplaats voor Christus maken. Herinner u vanavond mijn eigenaardig verhaal van die zwerver. Vanavond is Jezus Christus werkelijk die zwerver op straat. Dat is juist. Hij was een verschoppeling op straat. Oh ja, wij zeggen, wij dienen hem, zeker. Alle schittering en glans, dat is hij niet. Dat is hij niet. Hij moest sterven om u dit geschenk te brengen. Geen pop, maar leven. Hij moest sterven ten einde het te doen, om tot u te komen. De enige wijze waarop hij tot u kon komen. Hij kon niet hier komen en een perfecte man zijn zoals hij was en zo tot u komen. Hij zou het zo niet kunnen doen. Hij moest sterven om het te doen, om de gaven van God bij u te krijgen. Zoals een zwerver moest sterven om die kleine pop aan zijn meisje te geven. Zo moest Christus sterven om God aan u te geven. Wij willen het vanavond aanvaarden en ik geloof met onze hoofden gebogen. En laten we gewoon onze handen tot God opheffen en onze levens opnieuw toewijden nu hier vanavond. O genadige God, wij willen een nieuw geschenk. Ik ben hier zoals deze kersttijd, Heer. Als ik besef en op de aarde kijk en de schittering en de bekoring zie van de dag. Ik kan gewoon zien, daarginds zoals de Bijbel zei, dit Laodicea tijdperk. U bent buiten uw kerk, u bent verworpen. Een vluchteling voor uw eigen kerk en voor uw eigen volk. U bent verworpen. Een vluchteling is iemand die afgewezen is en u bent afgewezen in uw eigen kerk. U bent afgewezen onder uw volk. Zij willen u niet, Heer. Zij hebben u verlaten zoals een zwerver op straat. God, u ging hoe dan ook voort met te sterven, opdat u ons de gave van God mocht brengen. En wij aanvaarden het nederig, Heer. Ik bid dat u gewoon onze harten en levens wilt vullen. En neem ons vanaf deze avond apart. En mogen wij geheel de uwe zijn als wij onszelf aan u toewijden. Ontvang mij, Heer. Vele zijn de levensfouten die ik gemaakt heb. En dierbare God, zoals ik hier sta op deze heilige plek waar het evangelie gepredikt is en waar wij u hier hebben gezien, zelfs in een groot licht dat op hen scheen. En wij zijn daar zo dankbaar voor, Heer. Ik wijd mijzelf toe voor de kerst. Niet zoals de wereld zou doen, of om een nieuwe bladzij om te slaan. Heer, ik wil gewoon uw zoon aanvaarden. Ik wil uw geschenk accepteren, Heer. Ik wil de gave van eeuwig leven door Christus aannemen. En ik aanvaard werkelijk de gave van Christus voor mij, om te proberen anderen voor hem te winnen. Ga met een ieder. Maak de kleine huisvrouw zo zacht en nederig, dat zij in staat zal zijn anderen naar u te leiden. De gave die u haar geeft, dat vrouwelijke, kleine, damesachtige, mogen er zijn als een dame, dat de buren haar zullen zien en willen zijn zoals zij. Maak de man, de winkelbediende, wie hij ook is, Heer, laat hem nederig leven zoals Christus, opdat anderen het mogen zien. We weten niet waar die mensen daar buiten zich bevinden, Vader. Maar we willen nooit die zeer oude hoofdweg verlaten. Maar wij zullen achterwaarts en voorwaarts, rijken, ver weg, waar dan ook, om een ziel te vinden. Breng dat in ons bereik, Heer. Dat bidden wij. En geef ons het leven dat mensen doet verlangen zo te willen leven. Terwijl wij ze onszelf aan u toewijden vanavond in de naam van Jezus Christus. Amen. En als u uw hoofd opnieuw wilt buigen, wil ik ieder van u een zeer prettige kerst toewensen. Mogen het grote kerstgeschenk, het eerste en enige, en het originele, en het enige dat er is, Jezus Christus, vers in uw hart zijn vanavond. Mogen de Heilige Geest tot u komen, en uw bedieningsgaven en dingen van God brengen, opdat u een gave, opdat u een beter leven moogt leven. Dat is wat ik wil. Ik zou liever het leven van Christus in mij willen hebben, om zacht en overwinnend te leven, dan dat ik alle gaven van genezing, de gaven van profiteren, al die andere gaven zou hebben. Geef mij slechts Jezus. Laat mij het leven leven. Het is het leven dat ik wil leven. Ik wil leven opdat anderen zullen weten. Dat is mijn verlangen met Kerstmis. En ik bid dat het uw verlangen is. En ik bid dat God ons zijn verlangen wil geven. Laten we nu een woord van de voorganger krijgen. En dan eindigen. God zegen u. Wij willen u woensdagavond weer zien. Zo God wil. God zegen u.